Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 89 en daarvan de verzen 15 en 20. Psalm 89, vers 15. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. En het 20e vers, gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt. En wat er verder volgt in de versen 15 en 20 van Psalm 89.
Thank you.
Geliefden, de schriftlezing in deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in de brief van Paulus aan de Hebreeën en daarvan het 12e hoofdstuk. Doch vooraf de wet des Heren. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij... Nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, het die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, en gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, en gij zult niet begeren uw naaste huis, en gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Hebreeën 12. Daarom dan ook, alzo wij een zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben, liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons zo lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman, de voleinde des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft verdragen, de schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Want aanmerk deze die zodanig een tegenspreken van zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. En gij hebt hen nog tot ten bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. En gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt, mijn zoon. Acht niet klein de kastijding des Heren en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Want die de Heren lief heeft, kastijdt hij en geestelt een iegelijke zoon die hij aanneemt. En indien dan gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen, want wat zoon is er die de vader niet kastijdt. Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke alle deelachtig geworden zijn, zo zijt gij dan bastaarden en geen zonen. En voorts, wij hebben de vaders onze vlezes wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen, zullen wij daan niet veel meer de vader der geesten onderworpen zijn en leven? Want genen hebben ons wel voor een korte tijd, maar dat het hun goed gedacht gekastijd, maar deze kastijd ons tot nut, opdat wij zijn heiligheid zouden delachten worden. En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid, degene die door dezelfde geoefend worden. En daarom richt op weder de trage handen en de slappe knieën, en maak rechte paden voor uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. En jaag de vrede na met allen en de heiligmaking zonder welke niemand de Heere zien zal. Toeziende dat niemand, dat iemand verachteren van de genade Gods, dat niet enige wortel der bitterheid opwaarts spruitende beroer te maken en door dezelfde velen verontreinigd worden. Dat niet iemand zij een oereerder of een onheilige gelijk Esau die om de spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven en verworpen werd, want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. Want gij zijt niet gekomen tot het tastelijke berg en het brandende vuur en de donkerheid en de duisternis en het onweder, en tot het geklank der bezuin en de stem der woorden, welke ze hoorden baden dat het woord tot hen niet zou gedaan worden, want zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd, indien ook een gedierte den berg aanraakt, en het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide: ik ben gans bevreesd en bevende. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad des levende Gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. En tot God de rechter over allen en de geesten der volmaakte rechtvaardigen. En tot de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus, en het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan van Abel. En zie toe dat gij die spreekt niet verwerpt, want indien deze niet zijn ontvloden, degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren die van den hemelen is. Wiens stem toen de aarde bewoog, maar nu heeft hij verkondigd zeggende: nog eenmaal zal ik bewegen niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dit woord nog eenmaal wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door welke wij welbehagelijk goden mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid, want onze God is een verterend vuur. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt door alle tijden heen uw volk gehad. En dat komt omdat gij God zijt. Want gij zijt van eeuwigheid tot eeuwigheid nooit beginnen te worden, God te zijn, maar altijd God geweest, o Heere. En daarin heb gij uw wil geopenbaard in uw woord, dat gij een volk ter eeuwige verkiezing hebt uitverkoren om in die zaligheid te delen welke gij zijt. O Heere, dat we dan ook deze morgen rondom uw heilige getuigenis vergaderd mogen zijn, dat is nog een blijk van uw langmoedigheid en taai geduld. Daar gij zoveel tegensprekers en van zondaren moet verdragen. En o Heere, gij zijt een God van verdraagzaamheid, niet van valse verdraagzaamheid, maar van langmoedigheid en taai geduld, niet willende dat er enige verloren gaat, maar dat zij alle tot bekering komen. Want Heere, gij hebt het gezegd, dat een iegelijk die zich bekeert en gelooft in hem die gij gezonden hebt, niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal hebben. O lieve Heere, dat we dan op zo'n grote zaligheid zouden acht slaan bij u vandaan, en richt gij daartoe nog uw woord in het midden, stel gij de pilaren waarop we zouden acht slaan en dat we de palen der vaderen niet zouden verzetten met een andere evangelie die de uwe niet is, daar in onze dagen zoveel verleiders rondgaan om de massa te imponeren en te verleiden met een valse evangelie, dat zelfs in onze rechtzinnige kerken is binnengetrokken en het voortwoekert als de kanker, O lieve Heere, maar mocht Hij uw volk beveiligen, verlossen van de valse leringen. Want, Heere, wij staan overal bloot voor. Wij hebben uw bewarende hand nodig, we hebben uw leidende hand nodig. En uw dierbare geest, die ons leiden in al de waarheid. O Heere, mocht Gij daartoe nog uw woord doen uitgaan met kracht en met majesteit, opdat we mogen spreken in het gezag, met het gezag van de Heilige Geest, en gelijk ook aan Paulus komt te betuigen, dat hij het woord met kracht heeft verkondigd in de Heilige Geest. En dat blijft niet bij woorden alleen, maar dat zijn zaken, o Heere, die ons natuurlijke verstand niet vatten kan, maar dat alleen door het geloof verstaan kan worden. En Heere, mocht Gij ons bedelen met dat allerheiligst geloof, en dat we zouden geloven dat Gij het zijt, o Heere, de Almachtige, de Alomtegenwoordige, die uw woord nog doet uitgaan en uw woord uw eigen belofte vervult. En dat het alles gaat naar de bepaalde raad en voorzienigheid Gods in deze wereld. Maar o Heere, wat is het toch eenzaam en stil geworden in de kerken. Ten aanzien van de talen Kanaans, veel politiek, democratie waar u niet in is, dat Gij in uw woord niet geboden hebt. En dat hebben onze kerken gedaan, dat hebben wij gedaan. En ach, lieve Heere, we staan gereed om onze voeten te richten naar het heidendom. Maar Gij hebt toch gezegd, eerst de Jeruzalem, dat daar de opwekking geschiedde. En dan de Samaria en dan tot aan het uiterste der aarde. Och lieve Heere, mocht Gij daartoe uw geest nog uitzenden en uitstorten op alle vlees, dat reeds geschied is als heilsfeit. Maar Gij kunt het nog herhalen. En ach, we hebben in onze dagen geen kerken meer nodig, want die zijn er genoeg. Maar waarachtige bekering, inwendig. En dat het uitwendig mag stralen en vrucht dragen. Opdat we uw lof zouden mogen vertellen, Heere. En daar zitten we om verlegen. Ja, maak ons er recht om verlegen. Opdat we niet zouden aflaten om hand en hoofd op te heffen naar omhoog om van u te begeren die noodzakelijke en waarachtige bekering en het geloof in de Heere Jezus Christus, vrijgesproken te mogen worden van zonde en schuld en een recht ontvangen op het eeuwige leven, o Heere. Wat is het toch stil in onze dagen, Gij gaat voort, dat is waar. Want Gij hebt tot uw knechten, tot uw ware knechten gezegd, dat Gij met hen zult zijn alle de dagen tot de voleinding der wereld. En Gij zult uw kerk hebben, Gij zult uw eer hebben. En, o Heere, mochten we daartoe nog gebruikt worden, en dan weten we het meestal zelf niet. Want Heere, Gij houdt de eer aan uw zijde, als Gij maar verheerlijk mocht worden. En als we maar mochten proeven en smaken uw aanwezigheid, uw gunst, want uw gunst trekt meer dan de uitgezochte spijzen. Heere, bewaar ons toch voor sectarisme en voor allerhande kerkpolitiek, maar dat we mochten staan aan uw zijde geplaatst, en dat we ook bij u vandaan mochten spreken en luisteren. O Heere, want daar zal het alleen maar over lopen. Want wat Gij wrocht, dat zal juichen tot uw eer. En al het andere wat mensen bewegen op zendingsvelden, wat ze allemaal organiseren, dat zal ten eenenmale worden verdaan. Want Heere, Gij vergadert uw volk door woord en geest. En we kunnen menen in uw dienst gesteld te zijn. Maar we mochten ons wel afvragen of we dan niet door mensen gezet zijn. Want heren, er gaat tegenwoordig, er gaan stemmen in de ronde, maar dat blijft allemaal aan de oppervlakte steken. En gij zegt tegen uw discipelen, steek nou maar eens af naar de diepte, en gij zult vangen. En werp het net nou maar eens aan de andere zijde van het schip, en gij zult vangen. En ach, lieve heren, daar is een mens niet meer in, maar daar zijt gij in. En mocht gij dat net van het evangelie nog eens uitwerpen aan uw zijde. Want dan zal het veel vruchten en dan zullen er vele vissen gevangen worden ten eeuwige leven. Verheerlijk dan uw naam en kracht en dat we ook deze morgen uw nabijheid en uw gunst mogen ervaren in en om Jezus wil alleen. In de vergeving van al onze zonden. Gedenk de zieken, de weduwen, de wezen, uw volk Israël. De landen maken zich op, de wereld maakt zich op, om zich tegen uw verbondsvolk te verheffen. En heren, ze komen alleen te staan, maar mochten we de last op ons hart gebonden krijgen om te bidden om de bekering van uw volk. En dat zal zeker geschieden. Het zal ook van ons gebed niet afhangen. Want gij hebt het in uw raad bepaald, dat uw volk nog tot jaloersheid verwekt zal worden. En o Heere, dat we daarvan getuigen mogen zijn. En verheerlijk uw naam in kracht deze dag op alle plaatsen uw heerschappij. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Gemeente, de tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Hebreeën 12, de verzen 1 en 2, die wij nogmaals met u lezen. En daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben, liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons onlichtelijk omringt. En laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman, de volleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen en verdragen de schande, heeft verachtenis gezeten aan de rechterhand des troons van God. En geliefden, in afhankelijkheid des Heren wensen wij na te denken over de wolk der getuigen waarvan Paulus melding maakt in het u voorgelezen schriftgedeelte. En de stof van overdenking hebben we onderverdeeld in 4 hoofdgedachten, namelijk ten eerste de leidzaamheid der heiligen, ten tweede de loopbaan der heiligen, en ten derde het voorwerp des geloofs en ten vierde de voorgestelde vreugde. Dus ten eerste de leidzaamheid der heiligen. Ten tweede de loopbaan der heiligen. En ten derde het voorwerp des geloofs. En ten vierde de voorgestelde vreugde. En geliefden, om een zaak te bewijzen of kracht bij te zetten, zijn altijd getuigen nodig. En als iemand van een misdaad beschuldigd wordt, dan moeten er getuigen zijn die dat kunnen bevestigen en met de feiten kunnen staven. En als een misdadiger wordt gegrepen en hij komt voor de rechtbank, dan moeten er getuigen zijn om die misdadiger te kunnen veroordelen, wettig. En niet alleen ten aanzien van de misdaad, maar ook ten aanzien van behaalde resultaten, hè, op allerlei gebied. Dan moeten altijd bewijzen zijn en getuigenisrapporten kunnen worden overlegd. Hè, dat is op geestelijk gebied al niet anders. En Gods woord geeft daar getuigenis van, namelijk dat er getuigen zijn van het werk Gods. En God getuigt van zichzelf dat hij de waarachtig is, hè, en dat zijn woord de waarheid is. He, want 3 zijn er die getuigen in de hemel. He, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze 3 zijn 1. En de Vader, geliefde, en de Zoon en de Heilige Geest geven getuigenis dat Jezus is de Christus, de Zoon des levende Gods. En de Geest getuigt, hè, de Geest is het die getuigt dat de Geest de waarheid is. Ja, ik was eens in gesprek met Jehovah's getuigen. Maar ik zeg, jullie logen de drie-eenheid, de goddelijke drie-eenheid. Jullie zeggen dat de Heilige Geest een kracht is. Ja, zeggen ze, dat is zo. Maar ik zeg, dat is niet zo, want als de Heilige Geest een kracht zou zijn, dan kon de Heilige Geest niet getuigen dat de Geest de waarheid is. Er zijn dus drie getuigen in de hemel. Ja, maar er zijn ook drie getuigen op aarde. Er staat in 1 Johannes 5 vers 8. En drie zijn er die getuigen op de aarde. De geest, het water en het bloed. En deze drie zijn tot één. En deze drie getuigen op aarde, geliefde, geven hetzelfde getuigenis als de drie getuigen in de hemel. Namelijk dat Christus de Zoon van God is en dat er geen andere naam onder de hemel gegeven is door welke wij moeten zalig worden. En de geest der aanneming tot kinderen getuigt ook in de harten der kinderen Gods, namelijk dat zij kinderen Gods zijn. En de geest verzekert Gods volk van de gemeenschap met de Vader en de Zoon. Dus God, drie enig, geeft zelf getuigenis dat God God is en dat zijn woord waarachtig waar is. En drie getuigen, de drie personen in het goddelijke in de goddelijke drie-eenheid, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. Drie getuigen. En geliefde, als iemand een van deze getuigen miskent of logent, dan kan die persoon niet zalig worden. En ik heb het al gezegd, Jehovah's getuigen ontkennen dat de Heilige Geest een persoon is. Een goddelijk persoon, de derde persoon van het drievuldige wezen. En daarmee sluiten zij zichzelf uit van de zaligheid. En ze leren dat de Heilige Geest een kracht is en geen goddelijk en zelfstandig persoon in de drie-eenheid. Het is die Jehovah's getuigen logenen de drie-eenheid. En degene die de goddelijke drie-eenheid logenen, kunnen niet zalig worden. Tenzij dat zij zich bekeren van deze godslastelijke ketterij. En ik ben nog wel eens in Amerika geweest. Maar er is een grote beweging in Amerika gaande. Van televisiedominees. En die televisiedominees, die indoctrineren miljoenen zielen met de Bijbel in hun hand en in de mond. Met een opsomming van talloze Bijbelteksten willen zij bewijzen dat de Heilige Geest een kracht is en geen persoon. Maar geliefde, een kracht kan nooit getuigen. Als de Heilige Geest alleen een kracht zou zijn, dan zou de Heilige Geest geen getuige in de hemel kunnen zijn. En dan zou de Heilige Geest ook niet kunnen getuigen op aarde. Met het water en het bloed. Maar de Heilige Geest is het die getuigt dat de Geest de waarheid is. En de Heilige Geest is ook niet ondergeschikt aan de Vader en ook niet ondergeschikt aan de Zoon. Hij is God. Eens wezens met de Vader en de Zoon. En als de Heilige Geest alleen een kracht zou zijn, dan zou de Heilige Geest nooit tot Filippus bevolen kunnen hebben om zich bij de wagen van de moorman te voegen. Dat kan een kracht niet. Want de kracht is geen persoonlijke kracht, heb geen getuigenis. Een kracht gaat van niemand uit. Maar als de Heilige Geest een kracht zou zijn, zouden Gods kinderen ook het inwendig getuigenis missen van de Heilige Geest. Namelijk dat ze kinderen God zijn. En deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Dat doet de persoon van de Heilige Geest. En als de Heilige Geest geen persoon zou zijn, geliefde, in de goddelijke drie-eenheid, dan zou de zaligheid uitgesloten zijn. Er zou er geen zaligheid zijn. De Heilige Geest is ook wel genoemd de tweede trooster. De Heilige Geest is de zaakwaarnemer van Christus op aarde. En dat laatste, dat pretendeert de paus te zijn. En om die reden is de paus de antichrist. Laat je nooit misleiden. De paus is de antichrist omdat hij pretendeert de zaakwaarnemer van Christus op aarde te zijn. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Rome is ten eenenmale van de zaligheid uitgesloten. Die het anders beweren zijn medearbeiders van de antichristen kunnen niet zalig worden. Dat leert Gods woord. Want als je een antichrist bent, dan ben je tegen Christus. Dan ben je de opposite, zeggen we in het Engels. En in ons tekstgedeelte maakt Paulus melding van een wolk der getuigen. En dat zijn de Bijbelheiligen. En daarmee doelt hij op de Bijbelheiligen. En Gods kinderen getuigen van het werk Gods, omdat de Geest in hen getuigt. Ze getuigen niet op, in eigen naam. Nee. Ze getuigen in de naam van Christus. En om die reden hebben wij eerst de goddelijke getuigen genoemd. Hè? Want deze wolk der getuigen waarvan Paulus melding maakt, kan er alleen zijn omdat de drie goddelijke getuigen er zijn. Hè, Gods volk is er omdat God er is. En Christus, de getrouwe getuige, is het voorwerp des geloofs. En de Heilige Geest geeft getuigenis van God en Christus in de harten der uitverkorenen. En de Heilige Geest kan ook met een onbekeerd mens twisten. Dat kan hij alleen, dat doet hij ook. Want hij zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Waarom? Omdat hij een persoon is, omdat hij een goddelijk persoon is. Het ontdekkende werk van de Heilige Geest noemen we dat. En als de Heilige Geest alleen maar een kracht zou zijn, dan zou die dat niet kunnen. He? Dus Paulus maakt melding van een wolk der getuigen. He? God heeft zich een volk geformeerd die zijn lof zullen vertellen. He? En dat is een wolk der getuigen. Die getuigen van de grote werken Gods. En de apostel Paulus begint het hoofdstuk met een redengevend voorwoord. Hè. Daarom dan ook. Hè, dat slaat dus op hetgeen hij hier vooraf gezegd heeft over de wolk der getuigen. Namelijk zoals mannen zoals Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel en de profeten. En al deze getuigen hebben door het geloof koninkrijken overwonnen. Gerechtigheid geoefend. De beloften is verkregen. De muilen der leeuwen toegestopt. De kracht des vuurs hebben ze uitgeblust. De scherpte des zwaard zijn ze ontvloden. En uit zwakheid hebben ze krachten gekregen. Ja. En in de krijg zijn ze sterk geworden. Ja. Tegenwoordig zijn het allemaal van die zielige petoffelhelden. Maar de getuigen Gods, die zijn in de krijg sterk geworden. Ze hebben de heerlegers der vreemden op de vlucht geslagen, hè, op de vlucht gejaagd. En de vrouwen hebben haar doden uit de opstanding wedergekregen. En anderen zijn uitgerekt geworden, de aangeboden verlossing niet aannemende. Hè. Want daarmee komen we in een tijd, geliefde. Dan zal de antichrist je een verlossing aanbieden, buiten het recht op. Maar dan lezen we hier dat die getuigen Gods de aangeboden verlossing niet hebben aangenomen. Opdat zij een betere opstanding zouden verkrijgen. En anderen hebben bespottingen en geeselingen ondergaan. Banden en gevangenissen. Weet je wat tante Leen altijd zei? Banden en gevangenissen die zullen eens beslissen wie er kinderen zijn van God. Nou, als je nou kijkt dat het hele domineesleger vrij rondloopt, hè, dan moet men maar vrezen. Maar daar kan je het aan toetsen hoor. De ware getuigen worden vervolgd. En ze zijn gestenigd geworden, hè, in stukken gezaagd, hè, door het zwaard ter dood gebracht. En velen hebben in schaapsvellen gewandeld en in geitenvellen. Verlaten, verdrukt, kwalijk behandeld zijnde. Welke de wereld niet waardig zijn. En ze hebben in woestijnen gedood. Op de bergen. in de spelonken en in de holen der aarde. En deze hebben alle door het geloof getuigenis gehad. En de oud-testamentische heiligen hebben de belofte niet eens verkregen. Alzo God wat beters voor hen voorzien had. Opdat zij zonder ons niet volmaakt zouden worden. Kunt u lezen in Hebreeën 11. Dat gaat eraan vooraf. Daarvan zegt Paulus dat het redengevend voorwoord. Daarom dan ook. En genoemde Bijbelheiligen hebben door het geloof geleefd en de goede strijd gestreden. Het geloof behouden. En ze zijn niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Maar ze streden onder de kruisbanier van koning Jezus. En door de Heilige Geest werden zij geleid in wegen die het vrome vlees niet verkiest. Tegenwoordig een hele godsdienstige beweging. Maar ik zou je zeggen, dat niemand verkiest de wegen die de Heere met zijn volk houdt. Niemand. De opwekkingsbewegingen niet. De reformatorische kerken niet. De dominees niet. De godsvolk niet. Niemand. Er is er maar één geweest, geliefde, die heb Gods weg verkozen. Dat is Christus. En zie je, kom om uw wil te doen, oh God. En buiten hem was er niemand. Allemaal afgehaakt. En de discipelen hebben hem alle verlaten. Maar geliefde, als Gods volk in die wegen geleid worden, en dat doet God hoor, dan valt hij ze eerst bij de rechterhand. Want anders zouden ze vallen en omkomen. En dan moeten ze van alles en iedereen afzien en ook zichzelf verloochenen, om de loopbaan te kunnen lopen die God hen in Christus heeft voorgesteld. En dat geldt dus niet alleen de Bijbelheiligen, maar dat geldt al Gods volk van alle tijden en plaatsen. Dus ons eerste punt handelt over de leidzaamheid der heiligen. Ja, het verhaal gaat dat de inhoud van de ware leidzaamheid der heiligen bestaat uit horen, zien en zwijgen. Nou, dat mogen de regel des levens zijn voor het heilige naamchristendom, maar die fabel wordt door Paulus genoegzaam weerlegd in onze tekst van overdenking. Weet je wat hij zegt? Laat ons met leidzaamheid lopen. Dus de gelovigen in Christus zijn gedurig in beweging. Zij liggen niet naast, maar lopen in de loopbaan. Namelijk op de smalle weg des levens om de prijs te behalen die hen is voorgesteld, die hen is beloofd, namelijk de kroon des eeuwige levens. Gods kinderen lopen de smalle weg dus met leidzaamheid. Wat is leidzaamheid eigenlijk? Leidzaamheid is een geduldige, standvastige volharding. Maar leidzaamheid is een bedaarde, een gewillige onderwerping aan de wille Gods. Leidzaamheid is het tegenovergestelde van leidelijkheid. Leidelijkheid is dood. Maar de leidzaamheid der heiligen is een vrucht van de leidzaamheid van Christus. Doch de Heere richtte uw harten tot de liefde van God en tot de leidzaamheid van Christus. Hoort u? Gods volk heeft geen leidzaamheid van zichzelf. De ware leidzaamheid der heiligen is eigenlijk een passieve activiteit des geloofs. Ik weet het niet anders te zeggen. Een passieve activiteit des geloofs. Leidzaamheid betekent ook verdraagzaamheid, niet jegens de zonde. Maar vanwege het kruis van Christus ons opgelegd, verdraagzaam onder het kruis. Dan lees je wel eens op een rouwkaart, na een geduldig gedragen lijden. Nou, dat kan eigenlijk alleen maar van Christus gezegd worden. De leidzaamheid van Christus. En daar mag Gods volk iets van beoefenen. Christus heeft het kruis verdragen en de schande veracht. Dat hebben we opgelezen. En de leidzaamheid der heiligen staat dus in het kader van het gelijkvormig zijn aan het beeld van Christus. De mens is in het beeld Gods geschapen. Niet naar, maar in het beeld van God. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En zo worden ook de uitverkoren mens, die wordt herschapen in het beeld van Christus. Christus, je kan alleen maar in het beeld Gods hersteld worden als je herschapen wordt in het beeld van Christus. Christus is het afschijnsel van de vaderlijke heerlijkheid. En het uitgedrukte beeld zijn de zelfstandigheid. We worden in het beeld van Christus herschapen. En wat zou dat een eeuwig wonder zijn, geliefde? En in het beeld Gods hersteld door de wedergeboorte. Christus is het beeld Gods. En als we in Christus hersteld worden in het beeld Gods, dan zijn we een nieuwe schepping. Christus is het begin der schepping Gods. En hij is ook het begin der herschepping Gods. Hij is het begin en het einde, de eerste en de laatste, de alfa en de omega. En wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. Hè? En er staat een... Al het oude is voorbij gegaan. Niet iets, alles. Ziet, het is alles nieuw geworden. Ja, dat is voor het verstand niet te begrijpen. En voor Gods kinderen is dat een levenslange strijd. Want ze staan gedurig met de voeten in de zon. En Gods woord zegt... Al het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Weet je wat er gebeurt bij de wedergeboorte? Dan sterft de oude mens, dat is de werkheilige adem onder de wet, die sterft. En als je werkheilige adem niet sterft, kan je nooit een nieuw schepsel zijn in Christus. En wat houden dan Gods kinderen over? Het lichaam der zonde. Ja, maar dat is het stoffelijk overschot van de oude mens. Maar die oude mens, die is er niet meer. Anders zou Christus te vergeefs gekruisigd zijn. En dat weten al Gods kinderen bij de inleving en geloof. En daarom lopen zij met lijdzaamheid de loopbaan die hen is voorgesteld in Christus. En die kinderen Gods, hè, op die smalle weg, die lopen niet zo hard hoor. Die lopen met lijdzaamheid, bedaard, hè, maar wel zeker. Padje lopen ten einde toe, volk des Heren, want Christus is ons voorgegaan en heeft de weg voor ons gebaand naar het vaderhart en vaderhuis met zijn eigen bloed. Want hij is de weg, de waarheid en het leven. Kijk, er is in onze dagen veel godsdienst en die predikers die leren, en ik hoor het, dat Christus is alleen de deur. En de smalle weg, dat wordt dan als een activiteit gepredikt, de mooie aan de slag. Maar geliefde, Christus is niet alleen de deur, hij is op de weg. En er is geen weg tot God buiten de geloofskennis in Christus. Hè? Niemand kan tot de Vader komen dan door Christus. En dat in een weg van recht. In die enge poort is een benauwd poortje. Zeg pas een prediker, dat is waar hoor. Dat is een benauwd poortje. Er kunnen alleen maar lijken doorheen. En die worden in de poort levend en zalig gesproken. De weg van recht. Op rechtsgronden. Op rechtsgronden. En hoe zwak het geloof ook mogen zijn, hier kent ieder kind van God wat van. En ze zijn zalig geworden door recht in Christus en hebben vrede met God door het geloof. En dan gaan ze lopen de loopbaan die hen is voorgesteld. Achter de Heer Jezus aan. En ze gaan niet te raden met vlees en bloed. En dan ga je je hand niet ophouden bij de mensen, maar bij God. He, om als een bedelaar bediend te worden door een dienende Heer Jezus. En dan zeg je verzekeringsbank van wel, omdat je bank in de hemel hebt. Dan leef je niet meer van de fondsen en de uitkeringen, maar uit de hand van een liefhebbend vader, he, die mildelijk geeft en niet verwijt. Dan werp je al je bekommernis op hem, he, omdat hij voor je zorgt. En je uit de rechte Gods bedient, namelijk met voedsel, deksel en gemeenschap. En ga je hiermee knoeien, geliefde, dan heb je ook de leidzaamheid niet meer in de beoefening. En dan loop je ook niet meer op het pad der gerechtigheid. En dan verkeer je op betoverde grond. En dan moet je je stand ophouden, je bekering bewijzen. En dan ga je te raden met vlees en bloed. Hè? Dan ga je dominees bellen. Omdat de hemel zwijgt. Ja, en dan ga je die en die raadplegen, hoe zij erover denken. Hè? En als je dan medestanders op je hand krijgt, hè, die je overnemen, en dan voel je je gerust. Maar geliefde, dat is een valse rust, hoor. Want wat uit het vlees geboren is, dat blijft vlees. Verdoemelijk vlees, dat kan God niet behagen. En je gelooft het niet, je gaat door totdat, ja totdat. Totdat je de geest zo voelt van Gods ongenoegen en je hart ineenkrimpt. Van wettische dienstbereid. Totdat je de wapens inlevert op genade of ongenade en je in het stof neervalt aan de voeten van hem die leeft en regeert in eeuwigheid. En als je knoeit met de rechte godsgeliefden, dan neem je geschenken aan en buig je het recht. Je kan het zo opluisteren. Dan ga je de zonde goed praten, dat zijn mensen die gaan de zonde goed praten, hè, vergoeilijken. Omdat ze niet recht wandelen naar het evangelie. En wat gelooft gij van de voorzienigheid Gods? Op de smalle weg des levens kunnen we alleen lopen door de leidzaamheid des geloofs. Hè? Al was er geen rund meer in de stal en geen brood meer in de kast. Hè? Dan mogen we leven door het nochtans des geloofs. Hè? Lees de profeet Habakkuk maar eens. Om te leven uit de hand des Heren kan dus alleen als we de loopbaan lopen met de leidzaamheid van Christus. Hè, dan leef je van hetgeen je hemelse Vader je toeschikt. Hè, staande op de rots der eeuwen, in wien geen schaduw nog omkering is. Hè, dan ben je vergenoegd met hetgeen God je geeft en onthoudt en schenkt en afneemt. Hè, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Maar u zegt wellicht, maar dat vertrouwen is niet altijd in de beoefening. Ja, wat heeft dat ermee te maken? De leer der zaligheid en de voorzienigheid staat of valt niet met de beoefening des geloofs, maar is vast in God. Of wilt u liever de ongestalte van Gods volk horen, hè? Om ook gerust te zijn, om er ook bij te horen? Paulus noemt geen enkele ongestalte van Gods volk op in de tekst van onze overdenking. Geen enkele. Hij ziet ze aan in Christus en zo ziet God ze aan. Niet omdat Paulus ze zo ziet. Zo ziet God ze aan. Het zijn de geroepen heiligen in Christus zonder enig gebrek. Zoals Simpson. Zonder enig gebrek. Geheel zijt gij schoon, mijn vriendin, en er is geen gebrek aan u. Ja, dat geldt ook voor Simpson, hè. Die zijn halve leven met hoeren heeft doorgebracht. Er was geen gebrek in die man. Ja, dat laatste kan de godsdienst niet verdragen, omdat ze nog nooit een overspeler voor God geworden zijn. En de geestelijkheid der wet niet kennen. Hè? Maar Simpson, geliefde, dat was een geloofsheld. Dat was geen martelaar. Dat was een geloofsheld bij uitstek. Een Nazireër God, een type van Christus. Kind van God, knecht van God. Dierbaar in Gods oog. Ga je nou de zonde goed praten, prediker? Nee. Nee, maar ik wens wel Christus te verhogen. En Simpson, de oude mens, die was Simpson gestorven. Simpson had geen oude mens meer. U zegt maar, hoe kom ik van mezelf af, want ik heb zo'n last van die oude mens. Ja, maar dat is een wettische voorstelling van zaken, hè, want... Hoe kan de oude mens last hebben van de oude mens? Dat is niet mogelijk. Ook Gods volk heeft geen last van de oude mens als zodanig. Want de oude mens is gedood in de dood van Christus, ineens en voor altijd. Gods volk heeft geen oude mens meer dan alleen het lichaam der zonde. Gods volk is een nieuw schepsel in Christus, volmaakt zonder enig gebrek en tegelijk totaal vleeselijk, verkocht onder de zonde, omdat ze vlees is, 100%. En dat wordt nooit 99%, wordt nooit 95%, wordt nooit 50%. Tot de laatste snik blijven ze 100% vleeselijk, verkocht onder de zonde. En mensen, als dit doorleving was, als dit gedurige inleving was, dan was er geen... Er waren er niet zoveel kerken. Er was er niet zoveel oneenigheid onder Gods volk. Weet je hoe het komt? Omdat men dit mist in de beleving. Totaal vleeselijk, verkocht onder de zonde. En weet je, als je totaal vleeselijk bevonden bent, verkocht onder de zonde, dan ga je de zonde haten hoor. Denk er goed om hoor. Want Paulus, dat is wat Paulus zegt in Romeinen 7 vers 14, dat is een klacht. Er ging die man onder gebukt. Dus het vlees, het lichaam, de zonde is het stoffelijk overschot van de oude mens, hè. Het lichaam der zonde, dat is niet meer dan een stuiptrekkend lijk, hè, waarin geen geest meer is. En geliefde, dit is de leer hoor. Dat heb ik niet verzonnen. Dit is de leer van Christus. In de oude mens, in het stuiptrekkend lijk, wat genoemd wordt het lichaam der zonde, daar is geen geest meer in. Want Gods volk is een nieuw schepsel. En ze hebben de Heilige Geest. En zeer velen van Gods volk redeneren vanuit de oude mens en bedrijven geestelijk overspel met de oude Adam, met de wet. En als je dat doet, geliefde, dan loog je de lerende bevinding van de rechtvaardiging van de goddelozen. Ja. Dan ontken je eigenlijk dat Christus te zijner tijd voor de goddelozen gestorven is. Dat is nooit geen persoon. Weet je, ik zou je zo zeggen. Dat Christus, het feit dat Christus te zijner tijd voor de goddelozen gestorven is, dat wordt nooit geen gepasseerd station in het leven der genade. Dan zeg je nou, ja, dan zeggen ze, hè, Christus is voor mij gestorven en ja, dan gaan ze aan de gang. En heilige mensen worden. Nou, de geliefde, dan vrees ik dat Christus niet voor je gestorven is. Nee. Als je dat bij bevinding weten mag en je hebt je eigen naam in Gods woord gelezen, Dan is Romeinen 5 vers 6, want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Dat is mijn biografie. Mijn geestelijke biografie. Dat is geen momentopname. He, maar als je dat denkt, dan leef je in dienstbereid. Omdat de leer, de afsterving van de oude mens, er zijn er velen door betoverd, tot op hun botten. Nee. Maar die mensen zeggen ja, maar er staat toch maar in de Heidelbergse catechismus, de waarachtige bekering is, bestaat uit de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Nou, dan stel je de Heidelberg catechismus boven het woord, want Gods woord leert dat de oude mens gestorven is, met Christus gekruisigd. En de waarachtige bekering bestaat niet uit een Roomse afsterving van de oude mens. Want die oude mens is gestorven. In eens en voor altijd. Door de dood van Christus. En ook in de bevinding der zaken sterft de oude mens als de zondaar der wet sterft. Paulus zegt, ik ben door de wet der wet gestorven. Niet iets, niet een stukje, geheel en altijd. In eens en voor altijd. De waarachtige bekering bestaat niet uit de afsterving van het vlees, want Gods volk blijft 100% vlees tot de dood toe. Gods volk wordt nooit 50% geest en 50% vlees. Dat is de leer van Rome. En het protestantisme volgt Rome daarin op de voet. Met name, dat is begonnen in de nadere reformatie. Want ik zou je vertellen, geliefde, de reformatie, dat was de lente. Dat was de lente in de ontdekking van de leer en de rechtvaardiging van de goddelozen. Maar op de reformatie is nooit een zomer gevolgd. We kregen gelijk weer een Roomse herfst. Er is nooit een zomer op gevolgd. Een doodgeboren kind. En de waarachtige bekering bestaat uit de aflegging van de werkingen des vleeses, omdat de oude mens gestorven is. En dat leert Galaten 2 vers 19. Ik ben door de wet der wet gestorven. Nou, als je gestorven bent, dan ben je er niet meer. Wel. En ik leef, zegt Paulus. Maar niet meer ik. Dus die Paulus bestond niet meer. Christus leeft in mij. En dat is, geliefde, de nieuwe mens is Christus. En per saldo bestaat de waarachtige bekering uit de aflegging van de werkingen van het vlees en uit de opwas in de kennis van Christus. Want dat vlees, dat blijft maar doorzondigen. Leg het af, zegt Paulus. En gij hebt het afgelegd De oude mens is afgelegd. En, ach, ja, de opstellers van de Heidelbergse catechismus hebben ongetwijfeld goede bedoelingen gehad. Maar in de verwoording van de waarachtige bekering hebben ze zich echt rooms uitgedrukt, hoor. En ik voel me gedrongen van Gods wegen dit ter sprake te brengen, omdat het alles te maken heeft met de leid, met de ware leidzaamheid des geloofs. De leer van de afsterving van de oude mens staat haaks op de ware leidzaamheid des geloofs. De Bijbelsorde is gans anders. De oude mens is de werkheilige Adam en die verkeert onder de wet. En nooit onder het evangelie der genade. De oude mens verkeert nooit onder de genade. Dat bestaat niet. En dat leert Paulus in Romeinen 7. Als je nou aan die eerste man sterft, ja, dan wordt Christus geschikt voor je, want Christus trouwt niet met een hoer, met een reine maagd. De oude mens is de oude werkheilige Adam in zijn onverzoende staat voor God. Dat zijn we dus alle van nature. Oude werk, heilige mensen onder de wet en onder de toren van God. Nou, Gods volk leeft niet meer onder de toren van God en onder de wet. Die leven onder de genade, die zijn als een goddeloze gerechtvaardigd. En in het kader van de rechtvaardigmaking, dan sterft die oude mens. Omdat Christus je de gerechtigheid van Christus toerekent. En dan houdt God je voor een nieuw schepsel in Christus. Als de wet inkomt, sterft de oude mens door de bediening des doods. En dan staat die nieuwe mens met Christus op in een nieuw godzalig leven. Waarin al het oude is voorbij gegaan, omdat het alles is nieuw geworden. En daarvan getuigt Paulus in Romeinen 6 vers 60, kunt u lezen. En dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam de zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. De oude mens is gekruisigd, is gestorven. En dat is voor Gods volk verleden tijd en dat keert nooit weer. De oude mens is niet meer. De oude mens is een verpersoonlijking van de werkende mens onder de wet. En aan die persoon is Gods volk gestorven door de bediening des doods. En het lijk van de oude mens is het lichaam der zonde. Het vlees dat zich der wet Gods niet onderwerpt. En kan een lijk afsterven? Waar haalt men dit vandaan? Dat is rooms. Het woord afsterven komt in de Bijbel niet eens voor. De Heilige Geest leert geen afstervingsleer. Maar leert bij monden van Paulus totaal anders. Laat ons afleggen alle last. En de zonde die ons lichtelijk omringt. Omdat we volk des Heren gestorven zijn. Paulus zegt, lieg niet tegen elkander. Dewijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken. Hoor je? En aangedaan heb de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot de top kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. De oude mens is uitgedaan, afgelegd. Wat is afleggen? Nou weet je, afleggen is een lijk opbaren om definitief begraven te worden. En dat lijk van de oude mens is begraven in de dood van Christus door het geloof. De oude mens is begraven in de dood van Christus door de dood van Christus. Dat is voorwerpelijk zo, maar dat geschiet ook door het geloof. Maar al Gods volk zal het lichaam der zonde definitief afleggen als zij de laatste adem uitblast. Dus de waarachtige bekering bestaat dus uit afleggen en opwassen, niet uit afsterven. Afleggen en opwassen om van dag tot dag vernieuwd te worden. Daarom vertragen wij niet, zegt Paulus, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd tot van dag tot dag. De uitwendige mens is niet de oude mens onder de wet, nee! De uitwendige mens is ons lichaam. En Paulus handelt hier dus over de dagelijkse bekering. En dat bestaat uit het afleggen van het bedorven vlees, dat is er afstand van nemen door het geloof. En een opwas in de geest, door de geest der heiligmaking. Dat is niet steeds heiliger worden. Ja, het is ook geen begripsleer om mensen. Het is haast niet in woorden uit te drukken. Hè? Maar het ervoor houden, hè, zoals Paulus de gemeente te Rome leert, namelijk dat gij wel der zonde dood zijt. Hè? En God de levende zijt in Christus Jezus onze Heer. Dus de oude mens is een lijk waarin geen geest des levens in is. De eerste man is dood en de wet heeft geen zeggenschap meer over een lijk. En de nieuwe mens is opgestaan en die nieuwe mens bevestigt de wet. Echter niet door doe dat der wet, maar door het geloof. Ja, bij vele beleiders speelt de oude mens een slachtofferrol om de schuld van zich af te werpen. Daar moet je maar eens goed naar luisteren. Daar moet je maar ook eens opluisteren in de prediking. Men wil iemand de schuld geven van de zonde. En daar gebruikt men dan de oude mens voor om zelf vrij uit te gaan. En de zonde aan de hand te houden. Maar geliefde, de mens heeft al zoveel vonden gezocht om God uit handen te blijven en te kunnen blijven. En om de Heere de schuld te geven van alles. Maar dat zal niet baten. En degene die leren dat de oude mens nog moet afsterven in het leven der genade, die heulen met Rome. Al was het ook een engel uit de hemel. Paulus zegt vervloekt. De leer der afsterving is niet de leer Christi. Het woord afsterven, zeiden we al, komt in heel de Bijbel niet voor. En Gods volk wordt niet bij stukjes en beetjes rijp voor de hemel. In Christus hebben Gods kinderen hun wandel in de hemel. Nou, wat moet er dan nog gedood worden hier op aarde? De oude mens? Nee, want die is de definitieve wetsdood gestorven. De Statenvertaling heeft Colossenzen 3 vers 5 als volgt vertaald. Dood dan uw leden die op aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid welke is afgodendienst. Maar dat staat zo niet in de grondtaal. Weet je wat er staat? Gij hebt ze gedood. Nou, daar is Kolbrugge, die hebt daar ons op gewezen. Er staan vele vertalingen in de Statenvertaling die niet overeenkomen met de grondtaal. En bovendien wordt met leden bedoeld de werkingen van het vlees. U ziet, de persoon van de oude mens is eruit. Die is niet meer. Die is dood. Die is gedood. De eerste man is gestorven en de nieuwe mens is vrij van de wet van de eerste man. Christus trouwt met een reine maagd. Eentje die geen oude mens meer is. Omdat de bruid van Christus een nieuw schepsel is in hem. Die eeuwig leeft en tot mij gezegd heeft, ik leef en gij zult leven. Dus nogmaals, als men de afsterving van de oude mens leert, loochent men de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze. Want bij de leer van de afsterving is de oude mens nog in leven, hoewel stervende. Nou, dat leert Gods woord niet. Hoor. Gods woord leert, ik ben door de wet der wet gestorven. En ik leef nog niet meer ik, niet meer die oude mens, maar Christus leeft in mij. Dat is geen transubstantiatie leer. Nee. Gods kinderen zijn een nieuw schepsel in Christus door toerekening. Door de toerekende gerechtigheid van Christus zijn ze volkomen rechtvaardig, volkomen heilig, zonder vlek en zonder rimpel. Daar heb je de nieuwe mens. Rechtvaardigmaking is herschepping vanuit de dood in het leven. En God schept uit niets iets. En God herschept uit de dood het leven. God herschept geen levende mensen. God herschept geen stervende mensen. God herschept geen afstervende mensen. Nee, God herschept de doden uit het graf van hun oude adembestaan en maakt hen levend in Christus. De oude mens staat onder het vonnis der wet. En ook Gods volk voor hun bekering, voor de wedergeboorte. De gehele wereld is verdoemelijk voor God. En daar hoort ook Gods volk bij voor hun wedergeboorte. Gods gerechtvaardigde volk is die oude mens gestorven en staat er halve niet meer onder de vloek der wet. De wet is niet de rechtvaardige gezet, maar de onrechtvaardige. Want de wet is niet door het geloof. En de leer der wetgeliefde is op tot de dag van vandaag verduisterd. In onze kringen. De wet is niet de rechtvaardige gezet, maar de onrechtvaardige. Want de wet is niet door het geloof. Dat zijn niet mijn woorden, dat leert de schrift hoor. En ook de bevindingen der heiligen leert dat. En mensen die nog nooit de bekeringsdood gestorven zijn, die weten hier niets van. En nog een keer, dood aan uw leden die op aarde zijn, dus weer aan de slag. Nee, want ge hebt ze gedood. Christus is eenmaal der zonde gestorven. En wat gij leeft, dat leeft hij Goden. En zo ook gij lieden. U zegt maar, kun je dat vlees dan maar de ruimte geven en erop loszondigen? Nou kijk, dat is nou precies de taal van de oude mens. Maar zo spreekt het geloof nooit. De oude mens is dood en de nieuwe mens in Christus zondigt niet. En kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Weet je, dat is een geheim hoor. Toen Paulus achter dat geheim was, schrijft hij, ik dan doe de zonde, ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. En na ontvangen genade blijft er van de oude mens niets over dan een lijk, hè? Namelijk het lichaam, de zonde, het vlees. En het vlees doet niets dan zondigen. Er komen lucht af mensen, daarom krijgt Gods volk ook een balg van zichzelf. Omdat ze dat lijk, hè, dat lichaam der zonde, tot de dood toe mee moest slepen. Nou, hoe kom je daar vanaf, van het lichaam der zonde? Mooi de laatste adem uitblazen in de tijd. Aan deze zijde van het graf blijft Gods volk geheel vleeselijk, verkocht onder de zonde. Het vlees is niet af te sterven, alleen maar af te leggen door het geloof. En definitief met de dood van het lichaam der zonde. Dus de waarachtige bekering bestaat niet uit afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens, maar uit het afleggen van de werkingen van het vlees en de opwas van de nieuwe mens in Christus, die dag van dag tot dag vernieuwd wordt door het geloof in de gemeenschap met God. Ik heb dat toch eens nadrukkelijk willen onderscheiden, omdat de Romeinse trend in onze kringen, ja, die wil ik eens ontmaskeren. Dat kan ik niet. Maar ik kan het eigenlijk niet verdragen dat er in de bekering, maar dat men in de bekering die oude mens laat meedansen. Dat gaat ten koste van heel de rechtvaardigingsleer in Christus. Gods volk is de oude mens gestorven en is opgestaan als een nieuw schepsel. En Paulus schrijft door de inspiratie des Geestes, ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat, hoor je het, in het vlees leeft, niet in die oude mens, maar in het vlees leeft, dat leef ik door het geloof des Zoons van God die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dus hetgeen Gods volk in het vlees leeft, leeft zij door het geloof des Zoons van God. Dat is de zuivere heiligmaking, namelijk leven door het geloof des Zoons van God. Dat doet de oude werkende mens niet meer mee, dat doet de gelovige mens niet meer mee. Want de oude mens is dood en Gods volk kan van de geloof niet leven, wel door het geloof, maar niet van de geloof. Ja. Het was een lange voorafspraak, maar dat moest toch eerst gezegd worden. Om de leidzaamheid der heiligen in Bijbels perspectief te kunnen verklaren. En geef ons de Heere die genade. En daar maakt de apostel ook melding van. Gelijk gij dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandelt al zo in hem. En daar heb je nou de leidzaamheid der heiligen, want die drukken de voetstappen van Christus op de loopbaan die hen is voorgesteld met de leidzaamheid van Christus. Paulus getuigt ervan, namelijk van een wolk der getuigen die ons is voorgegaan. En daar hebben we reeds melding van gemaakt aan het begin van deze verhandeling. De leer der leidzaamheid staat haaks, ja, dat moet ik ook zeggen. De leer der leidzaamheid staat haaks op de logica leer van dokter Steenblok. Vrije genade is niet te beredeneren. De leer van Christus, dat is geen logica leer. Logica, dat is ratio. Dat is alleen maar te beleven, mensen. En als het wonder eruit is, is het niet meer van de Heer. Moet goed begrijpen. Ik kan het daarom eigenlijk ook niet goed uitleggen, want het wonder, ja, dat gaat alle verstand te boven. Het geloof is niet rationeel. Eigenlijk had dokter Steenblok een rationele leer. Er is niks van God bij. Het verstand is een slap gevalletje, geliefde. En daarom wordt deze leer, en degene die het zo leren op grond van de schrift, hè, zo duivels verdacht gemaakt. Hè. Als hij zegt dat het geloof niet rationeel is, ja, dan vallen alle mensen omver. Daarom wordt het zo verdacht gemaakt, mensen, want ja, de schrift is alle mensen omver. En zelfs door degenen die wel genade hebben, maar vreemd zijn aan een tweede bekering, ja, die staan er ook nog tegenop, dikwijls. En zielen in de eerste bekering zijn dikwijls nog zwanger van de dienstbereid. Ja, ze zijn wel door het geloof der wet gestorven, maar nog niet zakelijk. Nog niet zakelijk. En als je nog niet zakelijk aan de wet gestorven bent, dan weet je eigenlijk niet waar je leert, nog wat je bevestigt. En in de eerste bekering redeneren er velen vanuit een tweemensgestalte. Maar Gods volk is geen tweemens, hoor. Dat is ook Rooms. En ze zijn geheel en al een nieuw schepsel in Christus. En tegelijk geheel en al vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat is geen tweemens. Want dan heb je een nieuwe mens en een oude mens. Dat is een tweemens. Maar dat leert Gods woord niet. En met de Roomse tweemensleer kun je nog flink die oude mens de schuld geven van je zonde. Maar dat lukt na een tweede bekering niet meer. Want dan ga je finaal door je bekering. Dan ga je finaal door je bekering zakken. En dan ben je er niet meer. Ja, in Christus. Dat zegt Paulus. Ik leef, maar niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Dan belden is mensen die belden bij Koolbrug aan. En zeggen ze, woont Koolbrug hier? Hij zegt, nee, Koolbrug woont hier. Hij zegt, Koolbrug is dood. Koolbrug leeft niet meer. Hier woont Christus. Ja. En op de Pinksterdag zei Petrus niet die wij gekruisigd hebben. Nee. Hij wees zich van zich af bij God vandaan. Hij preekte met de autoriteit van de Heilige Geest. Weet je wat hij zei? Die gij gekruisigd hebt. U zegt maar, alle oudvaders leren de afstervingsleer van de oude mens conform met de Heidelbergse catechismus. En wat ga mij dat aan? Gods woord leert gans andere zaken. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gijlieden. Houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar levende, maar Gode levende zijt in Christus Jezus onze Heer. Wel nu, wat gelooft u? Gods woord of de Roomse afstervingsleer die ook in reformkringen gangbaar is? Wat gelooft u? Met die afstervingsleer van de oude mens kun je je wel armzalig aanstellen, hè? Maar ondertussen hou je de zonde aan de hand, want je hebt toch een zondebok, hè? De oude mens. Maar ik zal u zeggen, geliefde, dat als u deze dwaalleer aan de hand houdt in de praktijk, kunt u absoluut niet voor God verschijnen. Al doe je ook 1000 beroepen op de Heidelbergse catechismus, maar dan ben je nog een oude mens onder de wet. En die oude mens, die komt, als die blijft leven, die komt echt in de hel. In de hel zijn alleen maar oude mensen. Niet gestorven aan de wet. En zolang je niet de oude mens dood gestorven en Gode levend gemaakt bent, geliefde, is er op grond van de Heilige Schriftuur geen enkele hoop voor je. En dit geldt ook het gras rechtzinnige predikanten. Hè? Men mengt wet en evangelie door elkaar, hè, tot de gifbeker der ziel. En de Arminiaanse hartkraairest, hè, stapt met 7 mijlslazen over de toepassing van Galaten 2 vers 19 heen en spreken de oude mens zalig en sporen die aan. Sporen het werkheilige vrome vlees aan tot een overwinningsleven. Maar geliefde, het is op een gladde weg ter helle. U zegt maar, het lijkt wel een gans nieuwe leer wat u leert. Ja, ja. Als je Gods woord als een verklaring leest voor de heilige boeken der oudvaders. Hoor je wat ik zeg? Als je Gods woord leest als een verklaring voor de heilige boeken der oudvaders, dan kom je niet verder dan het begrip van de oude mens met zijn verdoemde onkunde. En in dat spinnenweb van de oude mensleer zitten ook vele van Gods kinderen verstrikt. Maar dat houdt ze niet uit de hemel, hoor. Het nabijkomend christendom zal echter afvallen als een Demas. Hè? Want Demas was een oude mens onder de wet. En Demas moet zich wel vreselijk aan die Paulinische leer geërgerd hebben, zodat hij Paulus verliet en de tegenwoordige wereld lief kreeg, net als de vrouw van Lot. Kan ver gaan, hoor. De vrouw van Lot werd ook uit Sodom gered, maar ze is nooit in Zoar aangekomen. Waarom? Het was nog een oude mens. En met die leer van Paulus was niets te verdienen. Hè? Paulus stuurde zijn koerierbrieven, die hij bij nacht en ontij geschreven had door het land. Maar Demas was het spuugzat om al die koerierbrieven van Paulus verzend klaar te maken uit genade. Hij wilde wat verdienen. Hij wilde ook wel eens wat contant geld in zijn zak. En van genade niet leven. En Demas wilde een loondienstbetrekking. Dat is nou typische van de oude mens. Een loondienstbetrekking in Gods koninkrijk. En uitbetaald worden naar verdiensten. En zo worden er wat zendelingen uitgezonden in die Demas gestalte. Maar zending bedrijven, geliefden, dat is waarachtig geen job, geen betaalde baan. Dat is een geloofsroeping. We zullen eens kijken hoeveel zendelingen er nog overblijven als de tractement werden ingetrokken. Zullen we eens kijken. Mooie diaavonden houden. Allemaal betaalde arbeid. Er is niks van God bij. Als het maar geld oplevert. Maar als er geen loon tegenover zou staan, dan was er geen zendeling te vinden op de huidige zendingsveld, hoor. Ja, ja, de arbeider is zijn loon waardig. He, maar dat slaat ten eerste op een maatschappelijke loondienstbetrekking. En in de tweede plaats op het genadeloon jegens de arbeid in Gods koninkrijk. He. In dat koninkrijk, dan moet je van het gegeven leven. En dat zinde Demas niet. Had Paulus een vast tractement? Waar staat dat? Weet je wat Paulus' tractement was? 40 stokslagen in één. Gestenigd, met de beesten gevochten. Noem maar op. Dag en nacht. Dag en nacht in gebed. In vasten, in wenen, vervolgingen. In gevaar van beesten, in gevaar van mensen. Noem maar op. Dat was Paulus' tractement. Maar geliefde Demas. Demas, die was aan de leidzaamheid der heiligen ten eenenmale vreemd. Weet je wat hij dacht? Dat Paulus wel een of andere goudklomp rijk was. En daar wilde hij ook een deeltje van. He, maar Paulus had niets anders dan een reismantel en wat perkamenten en soms een gehuurde woning. En hij maakte tent om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Nou, ik zou wensen, mensen, dat die tijd weer terugkwam. Dat de predikanten weer gewoon het werk moesten. Voor de levensonderhoud. En daarin beoefende Paulus de leidzaamheid der heiligen. Maar Demas, die wilde brood op de plank. Een business runnen. Geld maken. Hè? Weet je wat Demas zei? Ja, de arbeider is een loonwaardige. En met die Bijbeltekst op de lippen heeft Demas altijd met valse oogmerken Paulus gediend. En uiteindelijk heeft hij Paulus verlaten en de tegenwoordige wereld lief gekregen. En voor de tegenwoordige wereld kun je ook de eigenwillige godsdienst invullen. He, want met godsdienst valt er veel geld te verdienen. En weet je, de oude mensgeliefde, die heeft altijd een winst- en verliesrekening. Dus dat tekent de kerken. Dat zijn allemaal Demaskerken. Winst- en verliesrekening. He? Ze zijn tot de preekstoel van zitten ze in de brandverzekering. Tot de preekstoel toe zitten ze in de brandverzekering. Maar de winst van Gods volk ligt in haar verlies. In de dood van Christus. Dat is de leidzaamheid van Christus. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand, schoon niet mee uitgetogen. He, daar heb je de leidzaamheid der heiligen in het geloof van Jezus. He, dat is wel profijtelijk, he, om eens een Demas tegen te komen, he, ook in je eigen leven. He, want alles moet medewerken ten goede, hoor. Ook die Demas in je leven. Christus had een Judas. En Paulus een Demas. Ja. Maar wee die mensen. Wee die Judas. Wee die Demas. Nou, we zullen er eerst eens een versje van zingen. Psalm 68 en daarvan. Het zesde zangvers. De koningen, hoezeer geducht, zijn met hun heren weggevlucht. Zij vloden voor hun ogen. En de buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de handschoen niet meer uitgetogen. En wat er verder volgt in Psalm 68 en daarvan het zesde zangvers. Der heiligen en nou de loopbaan der heiligen. En om de loopbaan zoals de wolk der getuigen die gelopen heeft te kunnen lopen, moet je de last der zonde afleggen, zegt Paulus. En wat is afleggen? Afleggen is opbaren, achterlaten, klaar om begraven te worden. Ja, anders blijf je sukkelen met het stoffelijk overschot van de oude mens en het vlees in de watten leggen. Ik heb kinderen van God meegemaakt die zich volledig laten voeden door de westerse consumptiecultuur. En van een prikje in het vlees liggen ze 3 maanden op bed. En dan schreeuwen zij hard om hun moeder. Ik heb er zelfs meegemaakt die de zending in willen. Maar aan de ontbering in het vlees volledig vreemd zijn. En zich ook zo gedragen. Ja, ik heb ze wel meegemaakt, die papieren zendelingen. Hadden ze een mugje in de nek en ze gilden het uit als ze helemaal onder de luis zat. Nou, weet je wat tegen Isaïe ze bij ter schoenveters konden verkopen? Want als ze het in de zending nog geen week zouden uithouden. Om zending te bedrijven, geliefde, daar is een tweede bekering absoluut noodzakelijk. En een roeping van Gods wegen, pure zelfverloochening. Er is lijden overig voor Gods geroepen heiligen en God spaart geen vlees. En de huidige zendelingen, mijn geliefde, dat gaat niet meer door de dood. Ja. Allemaal gebaande wegen hebben ze. Ja. Elk jaar laten ze foto's zien van dezelfde vrachtwagens die weer van de dits die in de dits gelezen zijn. Ja. Maar overboord gaan met Jona is de enige genezing om vervroomd vlees dat de oude mens nog in het leven wil laten, de dood te laten sterven. Dat is de enige manier. Dat is de enige weg. Overboord. En Gods ware kinderen leven in zwakheid. Hè? Maar door de kracht van Christus zijn ze tot alles in staat. En David zegt: met mijn God dring ik door een bende tegenstanders en duivelskunstenaars. En met hem spring ik over de muren van de onmogelijkheden. En dat Gods weg gaat door de onmogelijkheden, geliefde. He, door de diepte der zee, door het vuur, door de hel. He, maar velen van God, zelfs van Gods volk, gaan in het harnas van Saul. En ze maken zichzelf vleugellam door schijnbewegende activiteiten. Ja, daar kun je een hele boom op zetten hoor. He, kerkorganisatie op de zendingsveld, daar kun je een hele boom over opzetten. Zoveel studenten. Ja. En als ze goed resultaat halen, krijgen ze een papiertje en kunnen ze dominee worden. En doen heel gewichtig doen. En met de zulke overwinnen niet. Want in het harnas van Saul kon David niet gaan. En maar dan, om vrucht op de plank te hebben, dan proberen de zulke dogmatisch te systematiseren, hè, om zielen in hun strikken te vangen. En dat zijn typisch bewegingen van de oude mens. En dat geslacht vaart niet anders uit dan door bidden en vasten. En je kunt beter alleen lopen, geliefde. Je kunt beter maar een eenzaam pad hebben. Dan sta je met zulke mensen. Die altijd opkomen uit de oude mens. Hè, met de mond vol over Christus en over de genade. Dan kun je beter alleen lopen. Want er zulke boeren meer achteruit, hè, op de loopbaan dan vooruit. Hè. Ze vallen in het ene gat, in het andere gat. Gods volk. En hoe verder op de weg zijn, horen ze meer en meer honden blaffen, hè, die ze nog nooit eerder gehoord hebben. En ze leren zichzelf kennen als gevleesde duivels, die God alleen maar in de weg lopen. En ze hebben doorgaans een zeer zwak geloof, maar een sterke God. En vanwege het inwendige bederf gaan ze doodbrakend over de wereld, gelijk een Heman. En dat volk, geliefde, kan alleen maar de dood en het verderf braken. En goed doen ze niet, want ze hebben enkel schuld en doem. En huichelaars hebben altijd goed en kwaad, hè? Maar Gods volk, Gods ware volk, heeft alleen maar kwaad. En daarom smeken zij de Heere geduriglijk: gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ja, geliefde, als genade genade wordt, dan kom je nooit verder dan een gevleesde duivel. Hè, die van en in Christus leven moet en mag. Hè, dat is een stervend leven. Maar bij een stervend leven blijf je niet in leven, hoor. Dan denken ze: nou, ik heb nog net ietsje leven over. Nou, dat wordt niet bedoeld met een stervend leven, met een bijbelstervend leven. Weet je wat een bijbelstervend leven is? Dat zegt Paulus: ik sterf alle dagen. Dat is iets anders als afsterven, hoor. Paulus zegt: ik sterf alle dagen. Ik sterf elke dag de dood. En steeds opnieuw sterven, tegelijk opwassen in de kennis van Christus. Dat kenmerkt het. Dat is het leven der genade. Je hebt massa's stervende mensen die nog nooit gestorven zijn. Maar Paulus zegt: ik ben door de wet der wet gestorven en ik sterf alle dagen. Dus elke dag. En opwassen in de diepte, in de zondekennis, in de godskennis, in de Christuskennis, in geheiligde kennis. Gods ware volk wordt elke dag in de dood overgegeven om Christus wil. En dat zijn de slagschapen Christus. En dat is totaal iets anders dan het Romeinse afstervingsproces. Een sterven om te leven, dat is de samenvatting van de Bijbelse genadeleer. Paulus zegt, maar wij als dienaars van God maken onszelf in alles aangenaam. Hè? In vele verdraagzaamheid, geen valse. In verdrukkingen, noden, benauwdheden, slagen, gevangenissen, beroerte. In arbeid, waken, vasten, reinheid, kennis, langmoedigheid. Goede tierenheid in de Heilige Geest en in ongeveinsde liefde. Geven de Heere dat nog weer eens terug te keren. Ongeveinsde liefde. Tegenwoordig. Massa's beleiden zijn zwanger van de verdachtmaking. Maar geliefde, en onlangs las ik een ronsend brief van Hartkraai, van Stichting Hartkraai, dat is ook zo'n opwekkingsbeweging, zo'n valse opwekkingsbeweging. En in die ronsend brief, de schrijver ervan, die... Weet je wat hij zei van Paulus' klacht in Romeinen 17? Die plaatste die onder de wet. Hij zegt, toen Paulus dat zei, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, toen zegt hij, Paulus was nog niet verlost toen. En die dwalig schreef verder in zijn verderfelijke ronsenbrief ten aanzien van Romeinen 7 vers 14 tot 20. Paulus leefde onder een macht die hem te sterk was. Maar nu in Romeinen 8 vers 2 zegt hij, was hij werkelijk verlost en vrijgemaakt. Het vleeselijk zijn verkocht onder de zonde waarvan Paulus melding maakt in Romeinen 7 vers 14, wordt door de huidige opwekkingsbewegingen buiten het leven der genade geplaatst. Nou, dit is het eigenlijke werk van de duivel. Want van de geestelijke kennis ten aanzien van het lichaam der zonde waarvan Paulus getuigt in genoemde tekstwoorden, dat leert geen mens. Dat leert geen mens in het eerste stuk. Ofwel in het stuk der ellende. Romeinen 7 vers 14 tot 20, dat leer je pas in het derde stuk. Namelijk in het stuk der dankbaarheid. Ofwel in het leven der heiligmaking. En in die genoemde ronsenbrief van Stichting Haardkraai werd verder gesnaterd. De gelovige komt vrij van de macht van de wet der zonde, zodat hij niets meer behoeft te doen wat hij niet wil. De macht van de geest zorgt ervoor dat wij geen zonde begaan. De gevangenschap en de ellende van Romeinen 7 maakt plaats voor de vrijheid die de Heilige Geest in Christus geeft in Romeinen 8. Nou, een godslastelijke en een volbloed antinomiaans-pelagiaanse leer is de leer van Stichting Hartkraai. En volgens deze gruwelijke ketterij groeit Gods volk het ellendige zonder zijn te boven. En komen Gods kinderen in een soort geestelijke walhalla waarin het vlees geen rol meer speelt. Laat staan dat men zich totaal vleeselijk acht en verkocht onder de zonde. Maar ik zal u zeggen, geliefde, dat deze vreselijke ketterij, dat heeft niks te maken met de vrijmaking des geestes, maar met de vrijmaking des duivels. Waarop de vervloeking, zoals Paulus die bij herhaling leert in Galaten 1 vers 8 en 9, ontegenzeggelijk van toepassing is. Maar God laat dit soort ketterijen toe, opdat de waarheid in Christus door zijn ware getuigen zuiver beleden zou worden. Nee, daar maakt hij geen naam mee hoor. Maar mijn naam mag vergaan als de, zijne maar, als de naam van Christus maar verhoogd wordt. En dat markeert eraan bij ons in de kerken. En zelfs de woordtucht is weg. De zonden worden niet meer letterlijk genoemd. He, dat maakt populaire predikers. Maar ze zijn zwanger van de duivel. Ze willen gedragen worden door de kerkelijke opinie. Hè? Dan krijg je een evangelie naar de mens. Ja, en dan doe je net de scherpe kantjes eraf halen. En dan kom je de preekstoel af en dan geef je die ouderling zo hartelijk een hand. En dan gaat het weer over tot de orde van de dag. Hè? En dan zijn het allemaal En het, ja, het wordt één ziekelijke kriek. Want God komt niet aan zijn eer. Maar als je door ongeveinsde liefde gedreven wordt, doordat ze de liefde van Christus. En dan ga je ook Christus voetstappen drukken in de tempelreiniging. Hoor je dat? Maar het is nou in onze dagen niks anders dan de kool en de geit moeten gespaard worden. Op het kerkelijke erf. Maar geliefde, daar rust Gods gramschap op. En aan het getuigen, geliefde, aan het ware getuigenis, daar moeten we nog beginnen hoor, want het is mijn stukwerk. En de Heer doet met zijn ponden wat hem behaagt en dan mogen wij achter hem aankomen. En kon het, mocht het, is zijn gewillig en bereid gemaakt tot de dienst. En dat mag ook wel eens. Want het is een liefdedienst. En de geboden van Christus zijn niet zwaar. Hè? Als het geloof maar enigszins werkzaam mag zijn en dat door de liefde. En dan brengt de Heere ook de beden voor degene die Gods woord en werk tegenstaan in de beoefening. Hè, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Maar niet ten koste van de waarheid. Hè. Dan ga je de zonde niet toedekken. Nou, dan heb je naaste niet lief hoor. Ja, maar dan ga je een broeder in Christus, als die persoonlijk is, in de zonde gestruikeld is, dan ga je de zonde bedekken. Dat doet de ongeveinsde liefde. Maar niet in het kader van de leer. Die dat doen, dat zijn de huichelaars. He, Paulus had op de loopbaan des geloofs vele tegenstanders. He, maar de Heer had hem een krachtige deur geopend die niemand kon sluiten. He. Op de loopbaan van de geloofsleidzaamheid moeten vele hindernissen genomen worden. En hoewel we dikwijls vallen in onvoorziene gaten, en omdat we zo blind zijn in zere wegen, en dan nog is de Heer mij een licht. He, en dan mogen we er ook van getuigen, verblijdt u over mij niet, o mijn vijandin. Wanneer ik gevallen ben, zal ik weder opstaan. En wanneer ik in duisternissen zal gezeten zijn, zal de Heer mij een licht zijn. Gods volk kan altijd een beroep doen op de Heer. Als je me niet meeveinst met de godsdienst. Als Paulus had meegeveinst met Petrus in Antiochië, had hij God tegenover hem gekregen. En op de loopbaan met leidzaamheid te lopen, moeten we de zonde afsterven. Mis! Dan worden de zonden afgelegd, omdat het God is die in u werkt. Beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. En op de loopbaan loopt men om de prijs, hè, om de kroon der overwinning te behalen. En, dan, de lopers op die loopbaan onthouden zich in alles. En dan leef je echt niet meer op de grens wat wel en wat niet kan doen. En dan verberg je je vlees ook niet meer achter Davids gezinswangestalte, wiens huis al zo niet was bij God. Maar dan roep je je rechter om ontferming, gelijk bij Job. Ik zal mijn rechter om genade smeken, zegt Job. Of zo was David beleed. En laat mij in de handen des Heren vallen, hè, toen hij die volkstelling gedaan had. En David en Job wisten dat de barmhartigheid de goddeloze vreed was. En dat is nog zo, geliefde. Jobs vrienden waren schijnzwanger van barmhartigheid. Maar in werkelijkheid voerden ze een ordinaire strijd tegen vlees en bloed. Tegen de zwaar beproefde Job. Welke beproeving zij totaal vreemd waren. Job stond helemaal alleen in zijn beproeving. Maar hij valt gedurig aan Gods kant en niet aan de kant van zijn humanitaire vrienden. Die de ene bijbeltekst naar de andere op hun lippen namen om de rechtvaardige Job tot de orde te roepen en hem te beschuldigen. En in hun vervroomde vlees dachten ze namelijk dat Job van God geplaagd werd om een bepaalde zonde. Ja, maar als je niet weet van de beproevingen des geloofsgeliefden waarin je geen mens meer overhoudt, dan kun je nog aardig met de beneerde pastoor spelen. Terwijl je eigen oogbalken, daar ben je wezens vreemd aan. Maar in zijn beproeving bleef Job echter recht wandelen naar het evangelie. Terwijl zijn vrienden totaal vreemd waren aan dit soort zware beproevingen zoals Job die moest ondergaan. En dat kan in velerlei manieren hoor. Je hoeft niet per se met letterlijk mee laatst op de ashoop van je bestaan te leven als Job. Om dit soort beproevingen te door, staan, te doormaken. Met Job zegt op de puinhoop van zijn bestaan met opmerkelijke vrijmoedigheid. En dan moeten ook die vrienden aan mij werken. Ik weet dat mijn verlosser leeft. En als goud zal ik uitkomen. Job mocht te lopen met de leidzaamheid van Christus. Hè? Want zijn eigen leidzaamheid had gefaald. Hè? Had zijn geboortedag vervloekt. En zo leert Gods volk zich kennen als verliezers van Gods recht. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Job moest het van vrije genade hebben. Als ook de wolk der getuigen waarvan Paulus melding maakt in de tekst van onze overdenking. Ze zijn der wereld niet waardig geweest. En ook de wereld van de godsdienst niet hoor. Dan word je aller uitvaagsel en aller afschrapsel. En het wil wat zeggen, geliefde, als Christus zijn kerk persoonlijk belooft, wat u kunt vinden in Matthäus 28, vers 20, en ziet, ik ben met u, lieden, alle de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. Dan zal je van alle gehaat worden. Dat staat er tegenover, hoor. Want God gunt zijn eer niet aan gesneden beelden. Ook zelfs al betreft het Gods volk. Dat volk zal alleen wonen. En onder de heidenen niet gerekend worden. En geliefde, kent u nou wat van dat woestijnleven van de geroepen heiligen? Dat is heus geen zielig volk, joh. Dat kurken van Christus. Want hoewel arm en ellendig, denkt God aan hen bestendig. En daarom betrouwen ze op de naam des Heren. Dan kun je als een Elia aan de Beek Krit wonen. Nou, ik mag er ook wat van weten, ja. En de Heren kan je bedienen waar de godsdienst totaal nooit van heel der leven aan gedacht hebben. En Gods volk ook niet, hoor. De Heere komt uit hoeken, uit momenten waar je hersens nooit meer stilstaan. Dat is een stervensweg voor het vlees, maar dat is wel een opwas in de geest. En dan weet je wat je aan je God hebt, in de beproevingen. En de Heere komt het lijden van de zijne al in de tijd zo heerlijk te verzoenen met zichzelf, geliefde. En ik heb onlangs dat testament van Christus nog eens uit zijn eigen mond bevestigd gekregen. Wat u kunt vinden en wat ik daarnet heb opgelezen uit Matthäus 28 vers 20. Wat zal er niet een mens mee doen? Wat zal vlees mee deren? Het baat u geen gewin. We gaan ten hemel in. En we erven koninkrijken. Geliefde, we gaan eindigen en we hopen vanavond, als de Heer het geeft, met deze stof verder te gaan. En we willen het u. En we willen het nu hierbij laten. Zegenen de Heere zijn eigen getuigenis. Tot roem zijns naams die heerlijk is. Amen. Lieve Heere, we hebben een ogenblik overdacht. Over de loopbaan der heidenen. Der heiligen. En de leidzaamheid der heiligen. O Heer, het is alles in Christus. Want de leidzaamheid der heiligen. Die komt voort uit de leidzaamheid van Christus. En de loopbaan. Der heilige, dat is ook Christus. Het is alles Christus. Enkel Christus. Christus alleen. Christus alles. Christus geheel. En lieve heren, mochten we daaruit bediend worden. Uit die fontein des levens. Uit die fontein des levende waters. Daar zullen we nimmer meer dorsten. En we smeken het u, heren. Mochten we erbij gehouden worden. Want we lopen zo weer naar de afgoden. En daarin moet gij zo menigmaal klagen. Mijn volk. Die hebt mij verlaten. De springader des levende waters. En ze hebben bakken uitgehouden. Gebroken bakken die hun water houden. Dat is Gods volk. Dat is uw volk. O Heere, dat zijn wij. En we moeten ons wel zo kort aan de lijn houden. Want we zijn er niet mee vertrouwd, heren. We zijn er niet mee vertrouwd. Maar mocht gij de gewilligheid van Christus in ons hart afdrukken. De zelfverloochening. En de ongeveinsde liefde. Opdat we door de liefde van Christus gedreven worden. Met een ongeveinsd en een waarachtig geloof. Ziende op de overste leidsman, de voleinder des geloofs. Die dit alles volmaakt en getrouw heeft vervuld voor de zijne. Om de rechten des vaders te verhogen. En al lieve heren. Het is alles klaar, waar en zeker in u. Er hoeft niks meer bij. En gij zijt de waarachtige. En de getrouwe. En mochten we op u hopen. Om Jezus wil. Amen. Dan zingen we tot slot. van dezelfde psalm 89 en daarvan de versen 7 en 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En het achtste vers, gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.